aan mij de eer om deze dag te openen met een stukje uit de Bijbel. Ik ga daar ook een paar woorden over zeggen, maar ik zal proberen om het kort te houden. Laten we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. O Heere, aan het begin van ons samen zijn roepen we uw naam aan. In dankbaarheid dat deze dag er is en dat u het zo hebt gemaakt dat wij elkaar in deze ochtend mogen ontmoeten. En we vragen om een zegen. Een zegen voor het geheel van de dag. Een bijzondere zegen voor hen die spreken zullen. Een zegen ook voor hen die het georganiseerd hebben en die ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt. Maar ook een zegen voor elkaar, zoals we hier zijn. Gij weet wat ons hier heeft gebracht. De vragen die er zijn, de verlangens die we hebben. Ook ons leven nemen we mee, de goede dingen die daarin zijn. Maar ook de dingen die we verkeerd hebben gedaan. We vragen u of gij onze zonden wil vergeven. Of dat gij ons op uw weg wilt leiden. En geef dat deze dag daar ook aan mag bijdragen. Zo vragen we u al deze dingen uit genade om Jezus wil. Amen. Ik ga een stukje lezen uit het eerste Bijbelboek. En dan het tweede hoofdstuk. Dus voor degenen die een Bijbel mee hebben. Genesis 2 vers 15. En ik lees dan het hoofdstuk uit. Ik heb hier voor mij een Bijbel met uitleg. En ik zie dat de vertalers ervoor hebben gekozen om boven vers 18 te zetten. Het huwelijk. Nou, dat is passend. Ik lees met jullie wat er staat geschreven over Adam en Eva. En we beginnen dan in vers 15, waar staat: Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: Van alle boom deze hofs zult ge vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult ge niet eten. Want ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Tot zover. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Zo sprak God bij zichzelf. Adam als eerste mens woonde in het paradijs. Dat wil zeggen dat alles precies zo was zoals het moest zijn. Dat is een heel andere wereld dan de wereld waarin wij leven, want wij leven na de zondeval. Adam leefde voor de zondeval. God had in 6 dagen de wereld kunstig in elkaar gezet. Alles klopte. God had gezegd dat het goed was. En toen hij de mens had geschapen, had hij gezegd dat het zeer goed was. En toch kon Adam het daar niet helemaal mee eens zijn. Waarschijnlijk, als we het goed begrijpen wat er staat, is Adam erachter gekomen dat er iets ontbrak nadat hij alle dieren een naam had gegeven. In onze kinderlijke voorstelling is dat heel eenvoudig gegaan, hè? Daar komen ze, de leeuwen. En Adam zegt, ik noem jou leeuw. Ja, een mannetjesleeuw en een vrouwtjesleeuw. Want die zien er toch net even anders uit. Allerlei andere diersoorten zijn bij hem langsgekomen. Telkens een mannetje en een vrouwtje. Zo zullen ze straks ook de ark ingaan. Een mannetje en een vrouwtje. En Adam die kijkt naar zichzelf. En hij vraagt zich af, waar is mijn wederhelft? Adam begint zich alleen te voelen op het moment dat hij ziet dat in heel de dierenwereld het er anders aan toe gaat. Want daar zijn er mannetjes en vrouwtjes en die horen bij elkaar. Die zorgen ook voor nageslacht. En dat is niet alleen iets wat Adam ziet, de Heere ziet het ook. En dan staat er dat de Heere God gesproken heeft dat het niet goed is dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje weten. Ik weet niet of je een relatie hebt of niet op dit ogenblik. Of dat je verlangt naar een huwelijk of misschien nog niet. Maar dat een mens alleen, ook maar een mens alleen is. Ik denk dat we dat in onze tijd beter beseffen dan ooit. Er is heel veel eenzaamheid in onze dagen. En misschien zitten er hier ook wel een paar die met 100 mensen om zich heen zich toch alleen voelen. Wat is dat voor een verlangen? Nou, dat is het verlangen naar een ander. Een verlangen naar iemand met wie je alle dingen delen kunt, met wie je samen kunt zijn en samen kunt blijven. Het is een verlangen, dat moeten we er wel bij zeggen, dat ten diepste alleen vervuld kan worden door die ander. Dus niet door een mens, maar door God zelf. Wij zijn aangelegd op God. Wij zijn gemaakt om in zijn nabijheid te leven. Wij zijn gemaakt voor een geestelijk huwelijk. Maar toch, datzelfde verlangen kan ook gestalte krijgen, weliswaar in mindere mate, maar toch, in een huwelijk tussen man en vrouw. En die twee verhouden zich tot elkaar, zo staat hier, als iemand tegenover hem. Het leuke van mannen en vrouwen is dat ze anders zijn. En als Adam zijn Eva krijgt, dan krijgt hij iemand die helemaal mens is zoals hij, dus in zekere opzicht helemaal hetzelfde is, maar toch ook helemaal anders. Het heeft God goed gedacht om Adam iemand te geven die anders denkt, anders reageert, anders doet, anders voelt dan hij zelf. Adam heeft dat nodig, iemand tegenover hem. En ook Eva heeft het nodig, iemand tegenover haar. Die twee zullen één zijn. En dan staat er een woordje, en dat, ik denk dat het goed is, misschien heb je het wel eens een dominee horen zeggen, misschien ook niet. Dat is het woordje een hulpe tegen hem over. Een hulpe. Dus Adam krijgt een hulp. En wij mannen zijn dan soms geneigd om te denken, nou dat is dan mooi handig, want ik kan wel wat hulp gebruiken. En dan denken we meteen aan het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Een hulp! Ja, maar als je de diepte van dit Bijbelse woordje peilt, dan ga je het toch anders beluisteren. Want het woordje dat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt voor hulp, een hulp tegenover hem, wordt elders in de Bijbel gebruikt voor God. Als de psalmdichter roept naar omhoog, dan noemt hij God een schild, een sterke toren en al die dingen meer, maar ook vaak een hulp. Gij zijt mijn hulp in gevaren. Mijn hulp. En waarom doet de psalmdichter dat? Omdat hij weet, God kan iets wat ik zelf niet kan. God kan iets wat ik zelf niet kan. En zo, zegt God, zo ga ik een vrouw maken voor deze man. Want zij kan iets wat hij niet kan. Zij vult hem aan. En hij vult haar aan. En die twee zullen één zijn. Nou, zomaar wat lijnen vanuit Genesis 2 over het Bijbelse huwelijk. We zullen daar de hele dag met elkaar over in gesprek zijn en ook met luisteren. Voordat we het woord geven aan dominee Lohuis, fijn dat u er kunt zijn, zullen we met elkaar gaan zingen. Ik heb geen idee wat we gaan zingen, maar de tekst daarvan verschijnt achter mij op het scherm. Ah, het staat er al. Kijk, Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 67.